Gemeente, we gaan luisteren naar het onfeilbare woord van God wat tot ons komt uit het evangelie naar de beschrijving van Johannes, hoofdstuk 8 van 1 tot met vers 18.
Maar Jezus ging naar de Olijfberg en des morgens vroeg kwam hij wederom in de tempel en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. En de schriftgeleerden en de fariseeën brachten tot hem een vrouw in overspel gegrepen. En haar gesteld hebbende in het midden, zeiden zij tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen, overspel begaande. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zullen worden. Gij dan, wat zegt gij? En dit zeiden zij hem verzoekende, omdat zij iets hadden om hem te beschuldigen. Maar Jezus, nederbukkende, schreef met de vinger in de aarde. En als ze hem bleven vragen, richtte hij zich op en zeide tot hen: Die van uw lieden zonder zonde is, werpen eerst de steen op haar. En wederom nederbukkende, schreef hij in de aarde. Maar zij dit horende en van hun geweten overtuigd zijnde, gingen uit, de een na de ander, beginnende van de oudste tot de laatste. En Jezus werd alleen gelaten. En de vrouw in het midden staande. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen en zondig niet meer. Jezus dan sprak wederom tot hen lieden, zeggende: Ik ben het licht der wereld. Die mij volgt, zal in de duisternis niet wandelen, maar zal het licht des levens hebben. De fariseeën dan zeiden tot hem: Gij getuigt van uzelf, uw getuigenis is niet waarachtig. Jezus antwoordde en zeide tot hen: Hoewel ik van mijzelf getuig, zo is nochtans mijn getuigenis waarachtig. Want ik weet van waar ik gekomen ben en waar ik heen ga. Maar gij lieden weet niet van waar ik kom en waar ik heen ga. Gij oordeelt naar het vlees, ik oordeel niemand. En indien ik ook oordeel, mijn oordeel is waarachtig. Want ik ben niet alleen, maar ik en de Vader die mij gezonden heeft. En er is ook in uw wet geschreven dat de getuigenis van twee mensen waarachtig is. Ik ben het die van mijzelf getuig. En de Vader die mij gezonden heeft, getuigt van mij.
Gemeente, de tekstwoorden die we van morgen willen overdenken, vindt u in ons voorgelezen schriftgedeelte van 1 tot en met vers 11. Ik lees u de laatste twee versen, 10 en 11. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: Vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? En ze zeide: Niemand, Heere. En Jezus zeide tot haar: Zo veroordeel ik u ook niet. Ga heen, zondig niet meer. Gemeente, het gaat vanmorgen dus over de overspelige vrouw. En dan zouden we als thema kunnen zeggen: het goddelijk schrijven. Allereerst in het stof van de aarde, in het hart van de mensen en ten derde in het boek des levens. Het goddelijk schrijven in het stof van de aarde, in het hart van de mensen, in het boek des levens. Het goddelijk schrijven in het stof van de aarde, in het hart van de mensen, in het boek des levens. Jezus is op het Loofhuttenfeest, een geweldig mooi feest, een vrolijk feest. 7 dagen lang herdacht men hoe God het volk uit Egypte geleid had. En dat feest moest vrolijk gevierd worden. En Jezus is op dat feest. Maar geliefde, dat Loofhuttenfeest, dat wees ook heen. Niet alleen naar het verleden, maar ook naar de toekomst. Dat volk niet alleen uit Egypte getrokken was, maar ook ging naar het beloofde land. En wij hebben dat feest natuurlijk niet meer. Maar wij hebben elke zondag feest. Want de Sabbat, de zondag, de dag des Heren, is ook een voorafschaduwing van de eeuwige Sabbat. Denken we daar wel eens aan, gemeenten, en beleven we ook zo de Sabbat, de rustdag. Dat we een voorsmaak van de eeuwige zaligheid mogen hebben. Totdat de eeuwige Sabbat aanvangt. Een gemeente daar, het Loofhuttenfeest gevierd werd in Jeruzalem. Daar was het niet een feest, maar daar maakten de fariseeërs, de schriftgeleerden, tot een poort van de hel. En is het ook zo bij ons, dat de zondag, misschien zitten er wel, die de zondag eigenlijk een vervelende dag vinden. Dan mag je niks. Moet je naar de kerk, en daar zit je dan. Anderhalf uur uit te zitten. Ja, het is je plicht. Je zat liever ergens anders misschien. Maar goed, gemeente, laat het zo niet wezen. Laat het zo mogen zijn. Hoe brandde mijn genegen heen om Sere Voorhof in te trainen. Maar ze maakten daar een poort van de hel, want wat gebeurde daar? De dienaren werden uitgezonden om de Heer Jezus te grijpen aan zijn, als hij iets zou zeggen dat in zijn leer niet goed was, dan moesten zij hem grijpen. Dan moesten ze hem brengen. Maar wat gebeurde er? De dienaren waren uitgegaan en ze hadden hem niet gebracht bij de Heer Jezus, bij de fariseeërs en de schriftgeleerden. En de dienaars antwoordden, nooit heeft een mens al zo gesproken, gelijk deze mens, staat er in dat vorige hoofdstuk. Dus, en dan daalt de avond, ze hebben dus Jezus niet kunnen grijpen. Want het liefst zouden ze hem doden. Maar, dan gaan ze naar huis. En dan staat er in ons begin van ons hoofdstuk, en Jezus ging naar de Olijfberg om daar te bidden, om zijn hemelse Vader te zoeken. En des morgens vroeg kwam hij weder in de tempel en al het volk kwam tot hem en nedergezeten zijnde leerde hij hen. Dat was het liefste werk wat de Heer Jezus deed. Om het volk te onderwijzen en de dingen van zijn Vader te verkondigen en de heerlijkheid van het koninklijk, van de koninklijke zaken en van de hemel en de heerlijkheid die volgt. Dat was de begeerte van de Heer Jezus. Maar de fariseeërs hadden ook raad gehouden, want dat staat in vers 6, en ze zeiden hem verzoekende. Fariseeërs waren wel naar huis gegaan, maar die hadden met elkaar gesproken. Hoe kunnen we nou de Heer Jezus vangen? In zijn woorden, in zijn leer, kunnen we hem niet te pakken nemen. Dan kunnen we hem nooit veroordelen. Maar in zijn daden, daar is misschien een weg dat we hem kunnen veroordelen. In zijn daden. Want hij is het die gezegd heeft dat hij rechtvaardig is. Hij is het die gezegd heeft dat hij zachtmoedig is. Leer van mij dat ik zo zachtmoedig ben en nederig van hart. Hij heeft ook gezegd dat hij barmhartig is. Horen en tollenaren zullen voorgaan in het koninkrijk der hemelen. Barmhartigheid bewijzen. Je voelt wel aan, dat is hier iets van dat deugdenbeeld van God. Je kan natuurlijk veel meer van de Heer Jezus zeggen. Je kan veel meer deugden opnoemen van de Heer Jezus. Liefde, vrede, blijdschap en alles. Heiligheid. Dat kunnen we allemaal opnoemen, maar het gaat om deze drie deugden. En hoe willen ze dat dan oplossen? Hoe willen ze Jezus daarmee vangen? Natuurlijk hebben ze ergens in Jeruzalem misschien ook wel zo'n wijk waar wat publieke vrouwen zitten. Maar ze weten en ze stappen daar naartoe en ze arresteren daar een vrouw. En die grijpen ze om ze bij de Heer Jezus te brengen. Gemeente, het is niet de beste manier om bij de Heer Jezus te komen, maar wel een goede manier. De boosheid brengt deze vrouw bij de Heer Jezus. Je kunt ook op een andere manier bij de Heer Jezus gebracht worden, maar deze vrouw wordt hier zo gebracht bij de Heer Jezus. Door mensen die eigenlijk de Heer Jezus willen verzoeken. En dan staat ze daar. En haar gesteld hebbende in het midden, zeide tot hem: Meester, deze vrouw is op de daad zelf gegrepen overspel begaande. Waarom hebben ze de man niet meegebracht? Zijn ze die vergeten? U voelt wel aan. Klopt hier iets niet? Daar staat zij. En ze hebben wat te zeggen daar, die fariseërs en die schriftgeleerden. Zij heeft overspel bedreven, dat betekent dat zij gestenigd moet worden naar de wetten van Mozes. Mozes schrijft dat in Leviticus. En dat degene die overspel bedrijft, gestenigd moet worden en degene die dat gezien heeft, die moet de eerste steen werpen en de andere eerst de handen op het hoofd leggen en dan al de schuld op haar werpen en dan moeten ze haar stenigen. Daar staat hier Jezus. Hij staat in het midden. En Mozes heeft ons in de wet geboden dat er zulke gestenigd zal worden. Gij dan, wat zegt gij? Want gemeente, ze hadden dit voor ogen. Drie mogelijkheden. Ten eerste, als de Heer Jezus rechtvaardig is, dan moet ze gestenigd worden. Want de wet zegt het. Maar dan is hij niet barmhartig. Dan is hij ook niet zachtmoedig. En als hij haar niet laat stenigen, als hij dan barmhartigheid betoont, dan is hij niet rechtvaardig. En er is nog een mogelijkheid. Dat hij die vrouw negeert. Dat hij die vrouw eigenlijk gewoon maar laat staan en ons maar laat praten. Dan is hij niet zachtmoedig. Dus, wat er ook gebeurt, we zullen hem nemen in zijn daden. We verzoeken, en dat staat er dan, ze verzochten Jezus. Als hij een van die deugden schendt, dan betekent dat hij niet de zaligmaker is. En dat hij een verleider is. Gemeente, dan komen we ook heel dicht bij onszelf. Misschien zitten er ook wel. God is rechtvaardig. God is heilig. Maar hoe zit dat met de barmhartigheid van God? En dat wij ook met elkaar die deugden van God tegen God uitspelen. Misschien zit er wel een jongen of een meisje. Die zegt, ja, als ik nu niet uitverkoren ben. En dat is toch rechtvaardig dat God een verkiezing heeft. En dat hij mensen verkiest. En als ik nou niet uitverkoren ben, wat dan? Dan kan ik bidden en doen wat ik wil, maar het helpt niet. Dat je ook bezig bent eigenlijk in stilte de deugden van God uit te spelen in je leven om van God weg te blijven. Om niet te buigen voor deze Christus. En ik kan er misschien nog wel andere redenen op noemen waar u God in stilte van beschuldigt. Dan staan we ook niet zo ver van deze fariseeën en schriftgeleerden die de Jezus verzoeken. Maar wat doet hier Jezus, gemeente? Schrijven in het stof der aarde, heb ik gezegd. En ze beschuldigen haar, dus het is een soort rechtbank. De beschuldigers zijn er, de rechter is er. En nu moet alleen maar recht gesproken worden. Maar Jezus, nederbukkende, schrijft met de vinger in de aarde. De Heer Jezus bukt zich en schrijft in de aarde. Er staat in de Bijbel niet bij wat hij schrijft. Maar geliefde, de kanttekeningen zeggen er wel iets over. En die zeggen, waarschijnlijk heeft de Heer Jezus geschreven Jeremia 17 vers 13. O Heere, Israëls verwachting, alle die u verlaten, zullen beschaamd worden en zullen in de aarde geschreven worden. Want zij verlaten de Heere, de springader des levende waters. Want u denkt toch niet dat de Heer Jezus een poppetje getekend heeft op de aarde. Hij heeft er wat geschreven. Schrijft hij op de aarde. We zijn in het stof geschreven als we God verlaten. Een stof. U weet zelf wel, als er een laag stof ligt en er komt een regenbui en het is weg. Of je loopt er overheen, het is weggevaagd. Zo is de mens in het stof geschreven die God verlaat. Hij is als stof. En zo zijn de goddelozen die als het kaf worden weggewaaid door de wind. Zo staat het in Psalm 1. Nu, waarschijnlijk heeft de Heer Jezus dat geschreven. Wij doen dat misschien ook wel eens op een vergadering wanneer het lang duurt. En die man die aan het spreken is en voor u een saaie reden houdt. Dan begin je ook in je agenda wat poppetjes te tekenen of iets te schrijven. Uit verveling. Maar als het echt belangrijk wordt, dan ga je luisteren. Dus het is hier niet uit verveling dat Heer Jezus zich neerbukt, maar hij schrijft in de stof der aarde. Dan schrijft hij het oordeel van de mens. Dan schrijft hij ons oordeel. Want wij zijn ook allemaal in de stof geschreven. Ook het oordeel van deze vrouw. Die vrouw heeft het ook gezien. Ik weet niet of ze het geweten heeft, wat ze gelezen heeft. Dat weten we niet, dat staat er niet. Maar heeft gezien dat de Heer Jezus bukte en ze schreef in het stof. Goddeloze, misschien dat woordje goddeloze misschien wel gezien. Ja, dat was zij. Maar een gemeente, dat zijn we allemaal. Van nature. Godloos. Zonder God. Zo leven we van nature. Als God niet ingrijpt in ons leven. Als Jezus niet komt in ons leven, dan staan we buiten God. Hij is het die komt. Maar gemeente, wat gebeurt er dan? En als zij hem bleven vragen. Ze hebben hem met vragende ogen aangekeken. Ze vonden het natuurlijk allemaal maar niks wat hij schreef op de aarde. Daar kunnen we toch niks mee? Er moet hier wat gebeuren, er moet een beslissing vallen. Deze vrouw moet veroordeeld worden of niet. Maar het moet openbaar komen wie u bent, Heer Jezus Christus. Die u zelf de Christus noemt, de Zoon des mensen. Ze blijven vragen. En dan het antwoord van de Heer Jezus. Die van uw lieden zonder zonde is, werpen de eerste steen op haar. Nou, de rechter doet een uitspraak. Het vonnis wordt geveld. Er mag gegooid worden met stenen. Want, dat zegt de wet van Mozes, die zondigt moet sterven. Maar wat zegt de Heer Jezus wel en wat zegt hij niet? Hij zegt niet, wie van ons zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Dan had de Heer Jezus zelf de steen moeten gooien, want hij was zonder zonde. Maar dat doet hij niet. Hij zegt wie van u lieden zonder zonde is. Een gemeente. Eenmaal zal de Heer Jezus. Ik zal het wat anders overbrengen. Ons gooien met stenen. In de dag van het gericht. Welke stenen? De belofte die hij geschonken heeft in zijn woord. De genade die hij aangeboden heeft in zijn woord. Die zal er op u komen. Teken van het verbond wat u ontvangen hebt. Dat zal eeuwig tegen u getuigen. Dat zal er de stenen zijn die geworpen worden op u en op mij. Als ik niet in God geborgen ben. Maar de Heer Jezus had het recht om te veroordelen. Want er staat in Johannes 5. En heeft hem, dat is de Vader, heeft hem macht gegeven. Ook gericht te houden omdat hij des mensen zoon is. Hij is op aarde geweest. Hij heeft onder ons gewoond. Hij heeft het mensenleven geleefd. En hij heeft recht om te oordelen en te veroordelen. Maar hij doet het niet. Want hij wederom nederbukkende. Hij wil eigenlijk daarmee wat leren. En dan komen we aan zo'n tweede gedachte. Schrijven in het geweten van de mens. In het geweten. Want als de Heer Jezus daar neerbukt en ze blijven daar vragen, dan natuurlijk toen de Heer Jezus zijn ogen ophief en hen aankeek, wie van uw lieden zonder zonde is, die werpen de eerste steen. Met andere woorden, jullie hebben het recht om te gooien, maar dan moet je wel zonder zonde zijn. Toen heeft hij ze natuurlijk allemaal aangekeken. En hij kijkt ook ons aan, gemeente. Want we staan vanmorgen ook, net als die mensen, staan we daarbij. Hoeveel keer heb je een ander al veroordeeld? En dat betekent niet dat we de zonde maar onder de mat moeten schuiven. Als er iets gebeurt wat een openbare zonde is, natuurlijk niet. Maar voelen we ons dan beter? Dan stel je voor dat er hier iemand schuldbelijdenis zou moeten doen van een vreselijke zonde. Is het dan ook in uw hart dat u zegt, ik moet er ook naast gaan staan? Want ik ben dezelfde. God heeft me bewaard voor de uitbrekende zonde. Maar in mijn hart was het ook. Ik ben niet beter. Of hebt u dat nooit gevoeld? En dan schrijft de Heer Jezus in het geweten. Want wat staat hier? Maar zij dit horende, wat hoorden ze? Ja, dit woord van de Heer Jezus, die van jullie zonder zonden is. En weet u, wie de Heer Jezus ontmoet, die ziet iets van de deugdebeeld van hem. Dat kan niet anders. Want stel je voor dat de Heer Jezus hier in ons midden zou zijn, dan zou je er ook iets van zien. Dan zou je iets van dit deugdebeeld van God zien. Maar als we het woord van God openslaan, als we in dat woord lezen, dan zien we ook Gods deugden. Want de Heer Jezus komt in het gewaad van het woord tot ons. En we hebben er drie genoemd. Rechtvaardigheid, barmhartigheid, zachtmoedigheid. En ze hebben dat gezien. En hun geweten begon hen aan te klagen. God schrijft in het geweten. Dan begint het eerst mee, gemeente. Ook in ons leven. We kunnen ons geweten toegeschroeid hebben omdat we voortleven in de zonde. Het is heel eenvoudig als een klein kind, een jongen of een meisje bij vader en moeder. En vader en moeder zeggen, daar mag je niet van eten, dat moeten we bewaren tot straks. En dat het kind toch stiekem ervan gaat eten. En dat er dan zo'n stemmetje in zijn hart is, die zegt, dat mag je niet doen, je moeder heeft het verboden. En het is elke zondag bij wijze van spreken weer hetzelfde. Maar op den duur, dan doe je dat gewoon. Je haalt er gewoon iets van af en je doet dat. En dat stemmetje gaat zwijgen op den duur. Zo is het met alle zonden, gemeente. En het eerst worden we, misschien slaat ons hart en ons geweten, zegt het. Maar doordat we, hoe verder van God afleven, hoe meer, hoe minder dat het geweten begint te spreken. Maar nu zijn wij de Heer Jezus staan en de Heer Jezus daar bukt. En deze woorden gezegd heeft, gaat hun geweten open. Schrijft hij in het hart van een mens. En zodra u geconfronteerd wordt met het woord van God, wordt het geweten geopend. En daarom, gemeente, hebben we wel eens de tijd. En nemen we wel eens de tijd. Met de evangelische zeggen ze dikwijls, je moet stille tijd nemen. Nou, wij hebben daar een beetje een vraagteken bij natuurlijk. Maar ergens hebben ze wel gelijk. Stille tijd. Dat je het woord van God openslaat. En de muziek en alles wat de drukte van het gezin of wat dan ook. Het woord van God openslaat. Biddend dat woord lezen. Zodat je geweten gescherpt kan worden. Of vluchten we daarvan weg? Mensen zeggen ze, ja, ik zit zo alleen en ik word er zo zenuwachtig van. En dan moet hij weg. Ontvluchten we de stilte. Gemeente, het is heel belangrijk. God kan spreken tegen ons. Dan zoeken we dat ook op. Is er nog een mogelijkheid van stilte? Is het niet de drukte van je telefoon of je iPhone of je iPad, noem maar op. Je moet toch even kijken en nog eens kijken. Dat ding is altijd bij je. God komt niet aan het woord. En daar is God het veel aan, gemeente. We hebben het allemaal zo druk. God moet de gelegenheid krijgen om uw geweten open te breken. En daarom zit u natuurlijk ook in de kerk. Om het woord van God te horen. Omdat ook uw geweten uw medegetuigen wordt voor het aangezicht van God. Zo schrijft hij ook in de harten, in het geweten van deze mensen. En zij hoorden van hun geweten overtuigd zijnde. Dat geweten sprak en zei er, hij heeft gelijk, je bent ook een zondaar. Je bent precies hetzelfde. Zoals die vrouw. Je kan haar niet beschuldigen dat je zegt, ik ben zonder zonde. Nee, zij heeft gezondigd, maar ook jij. Je bent niet beter. En daarom is het heel belangrijk, gemeente. Dat we altijd komen onder het woord van God. Opdat we het deugdebeeld van Christus mogen zien. En dat we in onze harten overtuigd mogen worden. Want denk eens aan die moordenaar. U weet wel, de Romeinse zeggen de goede moordenaar, maar er is geen goede moordenaar. Maar u weet het wel wie ik bedoel. Die man die daar hing. Eerst spotten. Eerst eigenlijk tegen de Heer Jezus in. Help ons van het kruis af. Als u dat ook kunt van uzelf, dan kunnen wij er ook af. Maar dan ziet hij iets. En dat heeft hij misschien al gehoord. Vader, vergeef het hun, want ze weten niet wat ze doen. En toen heeft hij gezien iets van het deugdebeeld van God. En dat heeft zijn hart diep geraakt. Daar is hij over na gaan denken. Wat is dit voor een man? Wat moet je met zo'n man? Ja. Het is de koning der Joden. Dat stond boven hem. En toen ging hij het zien. Het is werkelijk een koning. Hij heeft heerlijkheid. In zijn diepe vernedering. Toch een grote heerlijkheid. Hij is de koning van het paradijs. Koning der koningen. De Christus. De gezalfde. En zijn ogen gingen open. En dat hoopte de Heer Jezus ook te bewerken door te schrijven in het hart van hun geweten dat zij hem zouden zien als de zoon des mensen die gekomen is. En daarom zegt de Heer Jezus eigenlijk in dat bukken, buk dan ook maar neer, gemeente. En dat vraagt de Heer ook vandaag van u, dat u zou neerbukken voor hem. Maar wat doen ze ermee met hun geweten is opengebroken en wat staat er dan? Blijven ze staan en overtuigd zijn, gingen ze uit de een naar de andere, beginnende van de oudste tot de laatste. Ja, en Jezus werd alleen gelaten. Ze gaan weg. Gemeente, misschien bent u ook weggegaan. Hoe bedoel ik dat? Nou, toen die ernstige preek, toen het er echt op aankwam dat u voelde, ik kan zo voor God niet verschijnen. En dat u toen wel naar huis gegaan bent en toen gebeden hebt en ja, en toen misschien wel in die Bijbel gelezen hebt en toen dan opeens, ja, dat was een tekst. En dat sprak u aan. En u nam die tekst. En u zegt, nu ja. Nu ben ik gered. Nu ben ik een kind van God. En dat u van deze middelaar wegging. En met alles wat u in die benauwdheid beleefd hebt, dat u daar iets van maakt. Maar wat is nou werkelijk de vrucht? Als het woord van God, als het in uw hart geschreven wordt, gemeente, daar gaat het om. Dat is eigenlijk onze derde gedachte. Dat het in, hij ook schrijft, in harten van mensen. Ja, en in het boek des levens. Dat is tweelei. Getuigenis geeft in het hart en in het boek des levens. Want dat gebeurt. Laten we iets verder lezen. En Jezus zich oprichtende en niemand ziende dan de vrouw, zeide tot haar: vrouw, waar zijn deze uw beschuldigers? Heeft u niemand veroordeeld? Heel wonderlijk, de Heer Jezus die doet zijn hoofd omhoog en die kijkt rond. En die zegt tegen deze vrouw: waar zijn uw beschuldigers? Heeft niemand u veroordeeld? Met andere woorden, stel u voor, u moet voor de rechtbank verschijnen. U wordt beschuldigd van een delict. De aanklager is daar, openbaar ministerie. En de rechter. Maar op een gegeven moment, dan gaat het openbaar ministerie gaat weg. En de aanklagers lopen ook op de bank uit. En er is niemand meer. Alleen jij zit met die rechter. En dan kijkt die rechter eens, ja, die zegt, ja, er is geen aanklacht meer. Er is niemand meer die je beschuldigt. Dus ik kan geen recht spreken, ik moet je laten gaan. Voelt u wel? Zo gebeurt het ook hier. Maar ik had het erover. Het schrijven in het hart van een mens. Maar ook schrijven in het boek des levens. Wat gebeurt hier? Die vrouw die blijft staan. Ze heeft het wel gezien. Al die mensen gaan weg. De mannen die ze vastgepakt hadden. Die ze gebracht hadden bij deze Jezus. Ze gaan weg. De mannen die ruw haar behandeld hebben, die met boze blikken gekeken hebben, maar ja, het interesseerde ze niet veel, maar ze hadden ze dan toch maar te pakken en ze konden ze mooi bij de Heer Jezus brengen. En zo eigenlijk hun verzoeking bij de Heer Jezus teweeg brengen om hem te verzoeken dat hij iets verkeerd zou zeggen of doen. Gemeente, het is een heel wonderlijke zaak. Die vrouw die wordt door verkeerde dominees, die eigenlijk helemaal niet van de Heer Jezus hielden, bij de Heer Jezus gebracht. Is dat niet wonderlijk? Dus ook een dominee die geen genade kent en die misschien een verkeerde preek houdt. Ik zeg niet dat u daaronder moet gaan zitten hoor. Dat bedoel ik niet. Maar dat God het nog kan gebruiken. En ze aan bij zijn voeten brengt. Maar wat doet deze vrouw? Ze blijft staan. In dat gericht. En ze heeft geen woord. Ze zegt niet: Heer Jezus, meester, kijk eens. Die man die heeft het ook gedaan. Kijk, hij loopt weg. En hij is ook niet zo'n beste. Nee, ze staat daar. En of deze vrouw nou zalig geworden is, daar gaat het er even van vandaag niet over. Maar ik zie wel iets wat hier gebeurt. Wat is dat? Ze heeft ook het deugdebeeld van deze zaligmaker gezien. En hebt u het al gezien. En ze had geen veroordeling naar de anderen meer. Ze blijft staan. En mensen die voor de Heer Jezus blijven, hadden die anderen ook maar gebleven. De mensen die blijven bij zijn voeten staan. Gemeente, daar kan de Heer Jezus niet meer omheen. Ik denk aan die vrouw, die Syrofenicische vrouw. Ze bleef maar roepen. Ontferm u mijner. Want mijn dochter is dierlijk van de duivel bezeten. De discipelen zegt, stoot dat mens toch weg. Ja, zegt de Heer Jezus. Het is niet betamelijk om het brood van de kinderen de hondekens voor te werpen. Voelt u wel? De deur gaat dicht. Maar wat doet deze vrouw? Ze laat hem niet los. Ze blijft roepen en bidden. Ja, ze zegt het zelf, Heere, ik ben inderdaad. Ik ben een hondeke. Maar ik mag toch een kruimpje hebben. Deze vrouw blijft staan. Wachten op de Heer Jezus. En hoe is het in uw leven? Zijn we de rechtszaal uitgelopen? In ons leven. Dat ons geweten ons aanklaagde. En zegt, ja, het zit niet goed. En dat je toch maar ergens troost gezocht hebt van mensen of wat dan ook. Maar dat je in wezen bij God vandaan gelopen bent. Je hebt zijn stem niet gehoord. Je bent uit de rechtszaal weggelopen. Je hebt jezelf maar aangepraat. Maar genade is het, gemeente, als we altijd maar weer als een arme zondaar aan zijn voeten terechtkomen. Niks schuldig. Elke keer weer. Ik kan hem niet loslaten. En dan kijkt Jezus haar aan. Heeft niemand u veroordeeld? Dan veroordeel ik u ook niet. En gemeente, dan moet u eens zeggen wie ze dan moet veroordelen. Dan is er niemand die haar kan veroordelen. Dan veroordeel ik u ook niet. Wat geweldig gemeente. Een uur geleden, misschien nog midden in de zonde. En nu vrijgesproken. Door wie? Door de zaligmaker. Zo snel kan het gaan. Vrijgesproken. Ik veroordeel u ook niet. Maar ja, is het nou bekeerd? Is het nou werkelijk bekeerd? Gemeente, daar gaat het in diepste wezen niet om. Wij hoeven daar geen oordeel over te vellen. Maar leg het eens naast uw leven neer. Zo is er dan geen verdoemenis die in Christus Jezus zijn, zegt de apostel. Als we in hem geborgen zijn, dan is er toch geen verdoemenis meer. En bent u al in hem geborgen? Hebt u mogen buigen voor deze zaligmaker? En is hij gekomen in uw leven? En wat gebeurt er dan? En Jezus zei het al, zo veroordeel ik u ook niet, ga heen, zondig niet meer. Dat is ook moeilijk. Stel u voor, ik kom bij u op huisbezoek. En u heeft iets verkeerds gedaan. U vertelt het aan mij. Ja, ik heb daar zo'n last van. Ik doe dat elke keer weer. Ik vind het verdrietig. Maar wat moet ik nou doen? Nou, dan zeg ik, dat moet je niet meer doen. Zondig niet meer. Ja. Wat gebeurt er dan? Ja, je gaat erom bidden. En je probeert het. Ik heb het tegen die jongens in de gevangenis ook wel eens gezegd. Jongens, zondig niet meer. Ja, maar Henk, zeiden ze tegen me. Morgen zijn de verleidingen daar weer en dan doe ik het weer. Ik kan niet anders. Ik ben gevangen. Juist. Als ik het zeg. En ik moet het ook zeggen. Ik moet het in de naam van de Heer Jezus Christus zeggen. Zondig niet meer. Dat geldt voor ons allemaal. We moeten nooit meer zondigen. En dat is de begeerte ook van het hart. Wanneer God uw hart aanraakt. En zijn liefde uitstort. Dan is er maar één ding belangrijk. Dat je nooit meer wil zondigen. Maar het grote verdriet. Dat je elke dag weer die wet van God overtreedt. Dat er in je hart een stroom van ongerechtigheid is. Maar zalig. Hij verzoent en zuivert die. Uit genade. Maar stuurt de Heer Jezus, als hij dan zegt tegen deze vrouw, ga heen en zondig niet meer. Stuurt hij ze dan een soort naar een verbeteringsinstituut. Van, ja, dat moet je me niet meer doen. En stel je voor dat het haar bedrijf was. Tegenwoordig mag dat, hè. Maar het mag niet. Het is verboden. Je kan er zelfs nog je belastingformulier ook van invullen. Maar stel je voor dat het haar bedrijf was. Dat ze daar inkomen van had. Van de mannen. Zondig niet meer. De boel failliet. Nee, geliefde. De Heer Jezus stuurt ze niet naar een verbeteringsinstituut. Om maar zich te verbeteren. Maar weet u. Wat hij erbij geeft, zijn liefde. Want het is de barmhartigheid des Heren. Zegt de profeet dat we niet vernield zijn. Zijn barmhartigheden hebben geen einde. En dat als hij spreekt tot deze vrouw en zegt zondig niet meer. Ik zal het een eenvoudig voorbeeld geven. Een jongen of een meisje thuis, die heeft iets ergs gedaan. En vader en moeder zitten tegenover haar, of hem. Jongetje, dat moet je toch echt niet meer doen. Daar hebben wij zoveel verdriet van. En kijkt die jongen, en dan komen tranen in zijn ogen. En zegt hij, ik zal het niet meer doen. Maar ja, de andere dag, het was zo leuk, hè? En dan hoor je die stem van je vader en je moeder. Jongen, we hebben er zo verdriet van. Het doet zo'n pijn. Als hij dat doet. Oh, dan voelt hij diep in zijn hart die pijn die hij zijn vader en moeder aandoet. Dat is de liefde die de grond daarvan is. En daarom kan dit niet meer. En als de Heer Jezus het zegt. De gemeente, let erop, ook in je eigen leven. Als de zonde u een last wordt. Als door de liefde Gods die in uw hart is uitgestort de zonde, dat u de zonde gaat haten. Maar dan komt die zonde als, want de duivel, je kan de wereld verlaten, maar de duivel die loop je achterna en de zonde loop je achterna. Maar als hij dicht bij deze zaligmaker mag leven. Heren, u hebt het gezegd, zondig niet meer. En in u kan het. Op uw machtswoord zal ik gehoorzaam zijn. O, neig mijn hart en voeg het samen.
tot de vrees van uw heilige naam. Dat gaat dan leven in je hart. En dat bewaart ons van de zonde. Natuurlijk, we blijven zondaar. En dat zal ook de smart in haar leven gebleven zijn tot het laatste ogenblik toe. Maar dan mag ze naar huis. Om nooit meer te zondigen. Zondig niet meer. Ga heen. Zondig niet meer. Laat het ook de boodschap vandaag aan u zijn, gemeente. Want wij zijn precies hetzelfde als deze vrouw. Wij staan ook voor het heilige recht van God. Maar nu, nog even dit. Maar waar is de rechtvaardigheid dan gebleven? Die heeft Christus op zich genomen. Hij heeft de stenen ontvangen. Aan het vloekhout van het kruis, daar is het oordeel van de hemel op hem neergekomen. In alle hevigheid de toren des vaders. Dat hij uit moest roepen, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Om zo te verwerven de gerechtigheid. En het eeuwige leven. En de genade voor deze vrouw en ook voor u. Als u als een arme zondaar mag buigen bij deze Christus. En hem door het geloof mag omhelzen. Ik hoop dat u vanmorgen iets gezien hebt. Van de zachtmoedigheid. Van de barmhartigheid. En van de gerechtigheid en de heiligheid van Christus. Amen.